www.omroepijsselmond.nl. U luistert naar de frequenties van Omroep IJsselmond. En dan nu het NOS Radio Nieuws van 10 uur.
Jan van der Putten met het NOS Journaal. De politie kan op dit moment beelden opvragen van ruim 314.000 beveiligingscamera's van burgers, bedrijven en overheid. Nu.nl heeft de cijfers opgevraagd. De politie is vooral geïnteresseerd in deurbellen met een videocamera. De beelden kunnen worden gebruikt bij de opsporing in bijvoorbeeld moordzaken en bij overvallen en inbraken. De politie kan niet live meekijken, maar kan wel zien wie de eigenaar is, wat de camera filmt en hoe lang beelden worden bewaard. Bits of Freedom heeft al jaren kritiek op de videodatabank. Volgens de privacyorganisatie omzeilt de politie de wet. Nabestaanden van een van de slachtoffers van de tramaanslag in Utrecht stellen vervoersbedrijf Cubus en de provincie Utrecht mede aansprakelijk voor zijn dood. Dat zeggen ze in de Volkskrant. Toen de dader Gökmen T. ging schieten, hield de trambestuurder de deuren dicht omdat er aan de noodrem werd getrokken. Verder kon de bestuurder niet zien wat er aan de hand was omdat een beeldscherm in de cabine stuk was. Cubus en de provincie Utrecht gaan volgens de krant over de veiligheid in de tram. De tramaanslag is vandaag 4 jaar geleden. Zometeen om 10:30 is er in Utrecht een herdenking. Bij protesten in Frankrijk tegen pensioenhervormingen waren gisteren opnieuw rellen. In Parijs werden brandjes gesticht en werd de politie bekogeld met vuurwerk. De politie gebruikte traangas en waterkanonnen. Zeker 60 mensen werden opgepakt, in Lyon ruim 30. Franse betogers zijn woedend dat de verhoging van de pensioenleeftijd van 62 naar 64 door president Macron erdoor is gedrukt. Het weer nog zonnige perioden, later enkele buien met kans op onweer, vooral in het noordoosten. Het wordt maximaal 14 graden aan zee tot plaatselijk 18 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
Meer nieuws en ook uitzending gemist vind je op rtvijsselmond.nl.
Hey ondernemer, wat leuk dat je luistert. Wist je dat jouw klanten ook luisteren? Maak daar gebruik van, want bij ons kan je reclame maken op radio, televisie en online. Ga voor meer informatie naar rtvijsselmond.nl/adverteren.
U luistert naar RTV IJsselmond. 106.4 FM in de ether, 104.1 FM op de kabel en op www.rtvijsselmond.nl. Dit is RTV IJsselmond.
Kan niet? Oh ja. Goedemorgen, luisteraars. Ja, u bent dat natuurlijk niet gewend of gewoon, maar Jo Klein-Mulman is vanmorgen onze gespreksleider. Maar die is even druk met andere bezigheden. Dus ik heet u allen van harte welkom bij dit programma. En het is heel plezierig om tegenover mij te hebben een oud collega en ook een vriend, Gerrit de Munnik. En die is gisteren naar Den Haag geweest en daar heeft hij een boekje aangeboden aan de oud-minister van Buitenlandse Zaken, minister Ben Bot. Nou, ik vind dat geweldig. Gerrit, kun je iets vertellen over de ervaring die je... Ik heb net ook 2 foto's gezien. Ja, prachtig, mooi. Kun je iets ervaren over die ervaring die je gisteren hebt meegemaakt?
Nou, het was geweldig. En ik moet zeggen, het was in het Sophiahof in Den Haag. Daar kwam dus ook de heer Bot. Die hebben we via, heel veel via's, hebben we die te pakken gekregen. En hij heeft het boek van tevoren gelezen. En hij vond het de moeite waard om daar het eerste boek in ontvangst te krijgen. Het was een fantastische ervaring. En vooral ook om te zien dat iemand van 85 zo scherp van geest is. En zo'n prachtige toespraak hield. Waarbij ik me uiteindelijk wel een beetje ongemakkelijk voelde vanwege alle loftuitingen die er kwamen. Maar hij had zich heel goed ingelezen. Een prachtige ervaring.
Ja, maar dat klinkt ook heel positief. Jouw kennende zou ook niet een Gerrit de Munnik wezen als hij naast zijn schoenen ging lopen.
Hou op.
Nee, dat past niet bij hem. Ja. Jo, ik heb het even van je overgenomen. We hebben de uitzending geopend. Ik heb Gerrit welkom geheten. Maar ik geef het nou weer over aan een professioneel iemand.
Nou, Ja, de luisteraars, zo gaat het hier dan. Hè? Het is zaterdagmorgen en we gaan weer luisteren naar het wekelijkse programma IJsselmond Informatief. Van 10 tot 12 gaan we in gesprek over het wel en wee van allerlei zaken die spelen in en rond de gemeente Kampen. De gehele gemeente Kampen. Deze week zijn hier aanwezig Renny Meendering, zoals jullie al gehoord hebben, en Joklein Mulman. En als gast Gerrit de Munnik. Nou, daar hebben we al een paar woorden over gehoord. Hij heeft veel boeken geschreven, maar daar zullen we straks over hebben. Over de oorlog in en met Indonesië in de jaren 42 tot en met 50. Zijn laatste boek heet We kwamen om te helpen, toch? Het is een heel mooi, dik boek. Zeer interessant. Ik heb het mogen doorbladeren en stukjes mogen lezen. Het is, ik denk, voor heel veel mensen heel veel nieuws. Maar ook dat horen we zo meteen van Gerrit. Verder hebben we natuurlijk na het nieuws van 11 uur de wekelijkse call van JLTK. En de techniek is in handen van onze onvolprezen André van Rees. En hij start deze week met muziek van Stef Bos.
Aan wie geef ik mijn stem en mijn vertrouwen? Nu alles niet meer is zoals het was. Lig moe en uitgeteld hier in de touwen. Murf geslagen door het nieuws van elke dag. Wat ons redden zou, begint ons te verstikken. Onze vrijheid hangt aan een zijden draad. Is dit de weg, is dit de juiste richting? Of zijn we ergens uit de bocht gegaan? En wat valt er nog te kiezen? Als de keus al is gemaakt, als het schip al is vertrokken en als de koers al is bepaald. En ik weet niet meer wat waanzin is of waar. Dus als ik stemmen moet, dan stem ik mijn gitaar. Want er zijn nog zoveel woorden om te zingen, ook al zijn er dan geen zalen met publiek. In mijn hoofd houdt niemand mij nog binnen, want ik geloof meer dan ooit in de muziek. Moe gewacht op het einde van een tunnel, steek ik maar mijn eigen lichten aan. Lees verhalen over ridders die niet bang zijn. Voor mijn kinderen, voor het slapen gaan. Want wat valt er nog te kiezen? Als de keus al is gemaakt. Als het schip al is vertrokken. En als de koers al is bepaald. En zie wij kijken bang naar boven, of het zeil het nog wel houdt. En wij wegen onze woorden, omdat de een de ander niet vertrouwt. En ik weet niet meer wat waanzin is of waar. Dus als ik stemmen moet, dan stem ik mijn gitaar. Dan stem ik mijn gitaar. Als ik stemmen moet, dan stem ik mijn gitaar.
Ja, luisteraars, dan zijn we weer in de ether. En Stef Bos had het over stemmen. Ja, en dat hebben wij deze week ook gedaan. Renny, Gerrit, ongetwijfeld ook. En André ook. Ja, hij is goed, ja. Dus. Ja, en daar hebben heel veel mensen gelukkig gedaan. En met een verpletterende uitslag. Dat mogen we wel zeggen. De BBB in alle provincies de grootste partij.
Ja.
Wie had dat van tevoren kunnen bedenken?
Nee, niet zo.
Je kon wel bedenken dat ze een goede uitslag zouden maken. Maar zo'n uitslag, dat had ik toch niet verwacht. Ik weet niet, Rennie, hoe kijk jij er tegenaan?
Ja, onvoorstelbaar. Maar wat ik van die Caroline van...
Nou, Caroline.
Caroline. Nou,
sorry.
Dat is niet meer niet kwaad.
Maar een ander zeggen Lien.
Oh, nou, dan zeg ik maar Caroline. Nee, maar ik wil... En zij maakt ook mee zo'n... Alsof ze naast je zit.
Een authentieke indruk.
Ja, maar één zinnetje wil ik nog wel even zeggen. Er was ook een mevrouw die zei... In de eerste plaats ben ik heel blij... dat de uil van Minerva gestorven is.
Ja. Uitgevlogen is.
Uitgevlogen is. Is dat een prachtige uitdrukking? Ja, ik vind het een uitslag die aangeeft... dat er heel veel mensen... dat er een hele grote kloof is tussen de politiek in Den Haag... en de gewone bevolking, de burgers in het land.
En het hele land, en niet alleen
het
platteland.
Nee, in het hele land, ja, dat valt mee op. Maar ik denk dat daardoor ze voor de partij voor een hele moeilijke taak staat. Want je hebt nou zoveel mensen die ervaren en niet ervaren zijn... en die moeten met elkaar toch een stuk beleid uitvoeren... waarin hoe dan ook compromissen gesloten moeten worden... En ben je daartoe bereid om dus met elkaar je standpunt en het compromis... om dan toch het land goed te besturen?
Ja.
Ben je daartoe bereid?
Dat is best een hele opgave.
Dat is een hele opgave.
En ze moeten elkaar allemaal nog leren kennen.
Ja.
En binnen een paar maanden moeten ze een provinciaal bestuur samenstellen. Ja. Dat lijkt me niet zo simpel. Nee.
Maar wat dan, joh... Maar je kunt niet overal je zin in krijgen als je met zoveel mensen aan het... Dat kan gewoon weer niet.
Nee, maar dat beseffen ze ook wel. Dat hoorde je nu al van een paar BBB-lijsttrekkers. Ja. Dat ze het oog hebben voor de natuur. Ja. Eigenlijk liefst samen optrekken.
Ja.
Maar ja, dat zal nog wel enig geduld vragen. Gerrit, hoe kijk jij dat tegen dan?
Ik denk toch dat heel veel van die uiltjes van Minerva... richting BBB zijn gevlogen. En ik denk dat het vooral een proteststem is... tegen het beleid van het kabinet. Wat mij opvalt is dat we hebben een prachtig land. We hebben het in het algemeen goed. Maar dat er ontiegelijk veel mensen zijn die klagen... en die denken van... wat is dat voor zootje daar in Den Haag... Ik denk dat er heel veel proteststemmen bij zijn.
Ja, ik denk dat je wel gelijk hebt. Want de onvrede die ontstaan is door, zeg maar, Groningen...
Ja.
Toeslagenaffaire, nou, en noem maar op. Ja. Hè. De mensen nemen daar geen genoegen meer mee.
Maar joh, moeten we daar eens niet een keer mee ophouden. Want het is elke keer, als je mensen ziet en spreekt... het is de toeslagenaffaire, het is Groningen. Ze hebben er altijd wel iets wat er in het algemeen mis is gegaan. En daar kunnen we dan met elkaar over klagen. Moeten we gewoon niet meer doen. Nee. Er moet wat gebeuren voor die mensen, natuurlijk.
En er moet snel wat gebeuren. Hè?
En er moet snel wat gebeuren.
Ja.
Maar we moeten er niet steeds meer... dat iedereen in Nederland die zegt... ja, maar die toeslagenaffaire. Ja, maar Groningen... Heb je dat wel gezien met die mensen?
Ja.
Dat vind ik
Gert, ik ben het helemaal met je eens. Maar weet je wat ik dan fijn zou vinden? Dat je van de mensen die je zelf gekozen hebt... Hè, want wij kiezen ze toch uiteindelijk...
Ja.
Dat je dan verwacht dat ze... regeren is moeilijk. Nou, dat vooropstellen. Besluiten nemen over een heel land, dat is moeilijk. Maar dat je ook het gevoel krijgt dat ze wat invoelender zijn. Dat ze wat meer naast de mensen... niet bepaalde groeperingen, maar naast de mensen in het land staan. Kijk, wij zijn redelijk, wij denken... we kunnen niet in alles ons inkrijgen. We hebben het goed. Maar ik heb de indruk dat die afstandelijkheid... dat ergert mee. Die afstandelijkheid van... ze nemen beslissingen... en dan krijgen ze weer wat woorden met elkaar in de Kamer over iets... en dan denk ik, pak nou toch belangrijke zaak. Doe er wat aan, wat je nou net zegt. Hè?
Mm-hmm.
Dus dat die onbenullige dingen vaak... of belangrijker zijn dan het helpen van mensen. Als je die mevrouw toch ook weer ziet met haar verdriet van de week voor de televisie. Dat is maar een beeldje. Maar het is wel haar leven.
Ja, maar het gaat iets over welke mevrouw.
Ja, er was een mevrouw die was al eerder in beeld geweest en die zou geholpen worden. En ik weet niet of je het ook gezien hebt.
Nee, ik heb het niet gezien.
En een heel lief en aardig mens. Nou, ze was nou 9 maanden verder, was niks gebeurd.
Dat was over Groningen, denk ik. Hè?
Ja,
ja, ja.
Ja.
Nee, maar
dat klopt. Ja. Ook. Ja.
Maar het is iets meer naar de menselijke maat toe.
Dat bedoel ik.
Dat zou wel heel belangrijk zijn. En je ontkomt er niet aan. Er moet wat verbonden worden. En men is nu bezig, nu al, om gesprekken aan te gaan van hoe gaan we de besturen vormen. Dat is best lastig.
Maar hebben jullie ook ervaren dat al die gesprekken voor de televisie, ik heb ze maar niet allemaal gevolgd hoor. Maar er was heel weinig inhoudelijks. Er was eigenlijk gewoon elkaar wat de vliegen afvangen.
Ja,
wat ik denk, vertellen wat de ander nou niet goed. Ja, daar zit ik niet op te wachten.
Ja, en
ik zou graag willen dat ze iets vertellen van, nou, dit willen wij graag voor elkaar krijgen. Hoe kunnen we dat aan tafel, met mensen bespreken, zodat we tot een goed. Ik hoef niet 100% mijn zin, dat lukt ook niet. Met al die kleine partijtjes tel ik dan niet mee, met verschillende meningen. Maar we moeten wel met elkaar een goede kant op.
Ja.
Dat mis ik.
Ja.
En we mogen hopen dat het toch gaat gebeuren de komende weken. Die gesprekken, die verbindingsgesprekken.
Ja.
Want daar moeten we toch van hebben. En niet alleen op provinciaal niveau, maar dat geldt ook voor de waterschappen. Want ook BBB heeft ook in de waterschappen bijna alles gewonnen. Dus ja, de tegenstelling boeren en natuur komt daar wel weer nadrukkelijk naar voren. Maar goed, laten we maar afwachten. Laten we maar goede hoop hebben dat het gaat lukken.
Maar die tegenstelling, daar heb je gelijk. Maar het moet wel opgelost worden. Maar, je moet wel aan tafel zitten om ervoor te zorgen dat er een oplossing komt. Want zo doorgaan kan niet.
Nee.
Goed, dat was het thema verkiezingen.
Caroline.
Met Caroline. En ze komt uit Deventer en Rutte zei gisteravond dat hij ook bereid was om naar Deventer te gaan om voor een eerste gesprek met Caroline.
Ja,
Nou, dat is een hele toe van hem.
Ja, als hij het oprecht bedoelt, maar hij is niet een beetje neerbuigend?
Nee. Ik weet niet of het verstandig is, maar goed, zo hoort dat tegenwoordig. Ja.
Was hij niet journaliste?
Ja.
En haar moeder zat in de gemeenteraad, hè? Dat hoorde ik
wethouder van de gemeente Deventer.
Oh ja.
Oké.
Okay. Ja, die was een Ierse van afkomst.
Oh.
Ja. Maar, en toen voor de CDA, maar ze was ook al niet meer bij de CDA.
Nee, snap je daar niks van?
Nee, daarom. Goed, nu gaan we over naar onze gast. Gerrit, die we kennen als een goede voetballer. Samen met zijn tweelingbroer bij Go Ahead Kampen. Ik heb niks met voetbal.
Nog dus weer bezig, tot op hoge leeftijd.
Tot op hoge.
Ja.
Ja, en samen met zijn tweelingbroer.
Ja.
Ik vergis me altijd met die twee. Ik gooi ze altijd door elkaar.
Nee, nou niet meer. Nee.
Nee, maar ik wel.
Ja, nee, die gezichten veranderen al.
Maar we kennen hem ook als docent van
Van het Ichters College.
Ja, en
zeg maar de MAVO.
Willem de Zwijger MAVO.
En de Zwijger MAVO, ja. Heel veel mensen kennen Gerrit. En als collega van Rennie. Rennie, die gisteren overigens 80 jaar is geworden. Ja, Rennie, van harte gefeliciteerd. Namens alle luisteraars.
Hartelijk dank.
Je bent me een paar maanden voor.
Kijk nou dan, ja.
Oké. Maar Gerrit zit niet voor de voetbal en niet voor de MAVO. Maar hij zit hier omdat hij een prachtig boek heeft geschreven over Indonesië. En dat is gisteren overhandigd aan de oud-minister van Buitenlandse Zaken, Ben Bot. Hij heeft er al iets over gezegd zojuist. Maar vertel toch, hoe was het gisteren, Gerrit?
Daar heb ik al iets over gezegd, dat het fantastisch was. Maar ik wilde het graag aan Ben Bot overhandigen, dat heb ik hem ook verteld. Omdat hij eerst als 5-jarige in een burgerkamp in Batavia, dus op Java, is terechtgekomen. En daar heeft hij dus eerst onder de Japanners dus een aantal jaren in dat kamp gezeten. En later vanwege de Bersiap, dus de periode dat er heel veel geweld was, moest hij daar ook nog blijven. Dus hij is pas op 9-jarige leeftijd hier naartoe gekomen. En dan vind ik het zo fantastisch dat hij juist degene is die later spijt betuigde voor wat er gebeurd is tijdens de acties in Indonesië, op Java, Sumatra en Bali. En natuurlijk ook nog op de andere eilanden. Weten jullie hoeveel eilanden er zijn?
Heel veel, maar ik weet niet precies.
17.500.
Oh,
en op 900 van die eilanden wonen dus mensen.
Ja.
Ja. Maar dus hij is pas laat hier naar Nederland toegekomen. En hij heeft zich ontwikkeld dus tot minister van Buitenlandse Zaken. En dan is het zo knap dat terwijl je al dat geweld hebt meegemaakt, dat je dan spijt gaat betuigen. En ja, dat vond ik toch wel een aanleiding om hem te vragen het eerste boek in ontvangst te nemen.
En waar was dat ergens?
Dit was in de Sophiahof in Den Haag. Dat is het Molux Indisch Museum. Dat is een aantal jaren geleden is het geopend. Het was een doodlopende weg voor het museum. Dat heeft ook onder andere eerst in Utrecht gestaan. Maar er is wat meer aandacht voor Indië en de Indische mensen en Indonesië gekomen. En vandaar dat daardoor de regering is besloten dat museum daar te openen.
Ja.
Dus is met steun van de regering daar geopend. En daar heeft Ben Bot zich ook heel erg voor ingespannen om dat daar voor elkaar te krijgen.
Ja. Dat was de link dus.
Dat was de reden. Ik wilde zelf het liefst, wist ik veel, naar het Indisch monument in Den Haag. Dat is op een hele grote vlakte en een vrij groot beeld. Daar wilde ik naartoe, maar daar had Ben Bot een wat traumatische ervaring gehad. Hij had daar bij een van de herdenkingen, had hij daar uren in de regen gezeten. Dus hij zei denk nou een beetje aan mijn leeftijd.
Dat doen we niet.
Kan het in het Sophiahof.
Ja.
Dus. Gerrit, je zei net, je had hem ook al eerder ontmoet, hè, Ben Bot?
Ik had hem niet eerder ontmoet.
Oh, je had hem niet eerder ontmoet. Ja, die hadden contact met hem.
We hadden eerder contact, ja.
Ja. Maar goed, nu naar het boek toe. Het is jouw vijfde boek.
Ja.
En nou, het is indrukwekkend. Wat kun je erover zeggen? Hoe is het begonnen? Daar begint de inleiding mee. Kun je er iets over zeggen? Zodat de luisteraars weten.
Heb je veel tijd?
Ja, mag ik een beginopmerking maken? Het boekje wat je hiervoor geschreven hebt, was dat een aanleiding om je er verder in te verdiepen?
Ja, maar dat was eigenlijk op weg naar dit boek.
Hoor. Op die manier.
Omdat wij zijn, mijn vrouw en ik zijn heel vaak in Indonesië geweest.
Ja.
Omdat mijn dochter,
9 keer stond erin.
Omdat mijn dochter daar woonde.
Ja.
En omdat we hier ook monumenten hebben. En ik heb wel eens gezegd dat monument wat hier in het park staat, dat Indisch monument. Dan vind ik een wat griezelig monument met die handen.
Ja, ja,
die zo in elkaar vouwen en naar de hemel smeken. En daar liep je dan langs en dan wist je niet, ja, waar gaat dit eigenlijk om? Dan zag je nog wel Nederlands-Indië staan en je zag 12 namen staan.
Ja.
Maar het zei je niet zoveel.
Nee.
Maar dan kom je in Indonesië en dan zie je precies hetzelfde. Maar dan staan de namen van Indonesische mensen erop.
Ja.
En dan denk je toch, ik heb altijd het idee gehad dat wij daar kwamen om te helpen.
Ja.
En dat wij daar ook veel gedaan hebben voor de inwoners van bijvoorbeeld Java. En dat is natuurlijk wel zo, want er is echt heel veel goeds ook gebeurd. Maar dat is overschaduwd door wat er gebeurde in die chaotische tijd aan het eind.
Ja.
En dat daar zo van weerskanten, want laat dat duidelijk zijn, van weerskanten gemoord is.
Ja.
En eigenlijk is het zo dat maar een derde van de militairen die daar waren, dat die eigenlijk maar echt onder de wapenen waren.
Bij de gevechten betrokken waren.
Bij de gevechten betrokken waren. Dus twee derde niet, die waren ondersteunend. En ja. Dus als mensen dan zeggen, ja, maar ze hebben daar aardig huis gehouden. Nou, ze, dat is niet ze.
Dat was
een, dat was een gedeelte die dat deed. En ja, die vonden dat soms ook terecht, omdat er anders mensen vermoord werden als ze die inlichtingen niet hadden. En ja, dan werd er een kampong van waaruit geschoten was. Die werd gebombardeerd of met artillerie beschoten. Maar ik heb ook mensen gesproken die daar dus geweest waren. En die zeiden, maar wat doe je nou? He, dan ga je de kampong in brand steken? Dat doe ik niet. Daar doe ik niet aan mee. Nou, toen kwamen ze voor de krijgsraad. Ja. Werden tot 2 jaar en 1,5 jaar zelf veroordeeld. Kregen ze later gratie. Dat was nadat de eersten al vrij waren. En toen ze dus gratie hadden gekregen, werd er nog wel bij gezegd, maar wat jullie deden was verkeerd.
Ja, ja.
Ja. Ongelooflijk.
De last hadden we moeten dragen, zo op die manier.
Ja. En zo zijn er zijn. Mag ik.
Ja, ja.
Ja,
je was bij de 13e, bij dat monument was je nou.
Ja.
Je bent een beetje uitgebreid, maar dat moet kunnen. Hè?
Ja.
Maar daar heb je toen destijds heel veel tijd aan besteed.
Ja.
En je hebt daar ook een boekje over gepubliceerd.
Ja, dat heb ik ook gedaan. En dat was vanwege de 12 militairen die daar gesneuveld waren.
Ja.
En overleden waren, want er waren ook mensen die ziek werden.
Ja.
En die kwamen van boord van het schip, hadden al tyfus onderweg gekregen en overleden bij aankomst. Er waren er de zoon van de het was niet de burgemeester, van de commissaris van politie hier, die van de drift was.
Dat is, ja.
En die overleed naar een auto-ongeluk. En weer een ander, ja, en zo waren er zo van die 12, 3 of 4 die niet in gevechtssituaties overleden.
Die zoon van Gunning?
Ja.
Die kwam, ze kwamen
naar dat was ongelooflijk.
Oh, wat een
wat een pech.
Ja. He,
dat waren vrienden trouwens, die Gerrit van der Drift, dus van de commissaris,
ja,
en Frans Gunning.
Ja.
En hij vond het zo mooi om eens in een carrier te kunnen rijden. Dat is een panzervoertuig.
Ja.
En dat vond hij mooi en heeft daarna gesolliciteerd, heeft dat uiteindelijk voor elkaar gekregen. En dan zijn ze op Sumatra, ik meen sorteren de kerst was dat van dat jaar. En ze zijn op patrouille, er wordt een vliegtuigbom tot ontploffing gebracht.
En een scherf.
En dan komt er een scherf door een kijkspleet.
Oh, ja.
En die dood.
En hij was bijna overleden, maar bij aankomst in het ziekenhuis was hij overleden.
Ja. Dramatisch dus.
Ja.
Onvoorstelbaar.
Ja. Een ander bijvoorbeeld, die was kok.
Oh ja.
En dus hij was nooit betrokken bij gevechtshandelingen. Hij was kok en dacht, ik wil ook wel eens op patrouille. Ging mee op die patrouille en werd doodgeschoten.
Ja.
Zo gebeurde dat. En ik weet dat.
Maar wie was die 13e dan?
Dat zal ik je zo. Maar ik zal nog even. Als het mag. Mag het?
Jazeker.
Ja, maar ik raak van mijn apropos.
Ja, doe maar.
Er was hier ook een. Ik denk dat hij Jan Post heette. Zijn vader had een boerderijtje. Een stadsboerderijtje aan de Burgwal. Zo ongeveer bij de Meeuwenbrug.
Ja, ja.
En die jongen die moest ook opkomen. Maar het was een klein boertje. Als je een grotere boer was, had je wat meer geld. Dan ging je naar de burgemeester. En dan zei je van, mijn zoon kan eigenlijk niet weg. En dan ging die niet. Maar van de mensen die het geld niet hadden, daar gingen ze. En bovendien, ze mochten eigenlijk in het begin niet eens uitgezonden worden, want dat was dienstplichtig. En dienstplichtige militairen mochten niet in het buitenland vechten. En echte Indonesië was wel het buitenland. Toen hebben ze net van tevoren hebben ze in de Kamer besloten de wet te veranderen. En de wet is veranderd. En toen kon dus de dienstplichtigen ook naar Indonesië gestuurd worden. Nou, dat werd de jongen fataal. Dus die vader was altijd kwaad op de... Ja, daar komen we weer. Op de regering. Want het was de schuld van de regering.
Omdat ze
dat zijn zoon gesneuveld was.
Ja, ja. 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 En dat soort verhalen heb je allemaal opgedist.
En dan de 13e waar je naar vroeg.
Ja. Uit archieven. Dit heb je allemaal uit archieven.
Ja, dat heb ik helemaal uit archieven. En dat was een verhaal hoe ik dat uiteindelijk wist te vinden. Echt ongelooflijk. Want ik zat in hier in de beneden. In het archief.
Ja.
En ik zeg, nou, ik ben hier naar op zoek. En nou, ik zat eens wat in fotoboekjes te kijken. En toen zie ik een naam staan die ik ooit eens was tegengekomen. Dat was de Vries. Ik denk, de Vries. En dat bleek de Rijksveldwachter van IJsselmuiden te zijn.
Ja,
en dat was een man, die zag er vreselijk krijgshaftig uit. Vreselijk.
Met een mooie snor.
Hij had zo'n snor. En die man die weigerde, ondanks zijn uiterlijk, weigerde een wapen te dragen. Hij wou niet met een wapen lopen. Hij had altijd een rietstokje bij hem. En daar zwaaide hij dan mee. En dan kreeg onze andere collega Jan Aten, die schold hem wel eens uit. Want ik kwam natuurlijk ook in Grafhorst. En daar woonde
de familie Aten.
En dan moesten ze als de weerlicht weglezen. Want ik zat ze achterna met die rietstok.
Ja.
Maar het was ook een man, dat vond ik ook wel heel erg mooi. Hij was ook doodgraver. Hij was ook de man die in het stadhuis, de bode, die de mensen rondleidde. En hij was ook ambtenaar van de burgerlijke stand. En dan stond hij altijd, aan het eind stond hij met zijn handje zo klaar, gebogen. Want dan moest hij wel geld hebben. Maar hij gaf ook nooit bekeuringen.
Oh.
Bijna nooit. Hij was een soort Robin Hood van IJsselmuiden. Want dan was de gewone man die had iets verkeerd gedaan. En dan zei hij, ga even met me mee. En dan moest hij naar Café Zal.
Ja, een nieuwe kruispunt.
En dan krijg ik een borrel van jou en dan praten we er niet meer over. Maar als de dokter en de advocaat en de schoolmeester, zo maar zeggen, kwam, dachten ze, die zit er goed bij.
Die komt betalen.
Die komt betalen.
Nou, ik zou zeggen, maar dat was de...
Dat was de 13e en nou, dat vind ik ook altijd nog heel erg mooi. Die 13e, die heette Abel Roelof Wessel de Vries. Dus die naam die zou op het monument komen. Dus die naam, dat hadden we voor elkaar gekregen. Daar heeft ook hier de Jan van Arkel aan meegeholpen. De historische vereniging. En ook de veteranenkampen. Ja. Dus dat was prachtig. Maar toen kwam die naam erop. En ik loop daar op een dag langs dat monument. Vlak voordat het onthuld zou worden. Officieel met de dochter die nog leeft van A.R.W. de Vries. En ik loop er zo langs, ik denk, wat zo nou hebben dan? Staat er H.R.W. de Vries. Dat hebben ze waarschijnlijk doorgegeven via de telefoon. En dat is een kamper geweest.
Ja.
Wij hadden ook een collega die heette Ari Hup. En dan heette ze Ari Hup.
Dat is mijn onderbuurman tegenwoordig.
Ja.
Dus, ja, maar dat is een dialectische gewoonte.
Ja. Dus de H. Dat is die H erop gezet.
Oh, jongen. Ja. En dat heb je nog kunnen veranderen?
Ja. Net voor de tijd hebben we de steenhouwer er weer bij gehad. En die heeft ervoor gezorgd dat het goed kwam. Ja.
Nou, dat is een mooi verhaal. Maar nu even tijd voor een muziekje.
Anders komen we er niet aan.
I hear the mission bells above, Ramona, they're ringing out a song of love. I bless you, caress you, and bless the day you told me to care, to always remember the rambling rose you wear in your hair. Ramona, when day my call, Ramona, we'll meet beside a waterfall. I dread the dawn when I awake to find you gone.
Ja, luisteraars, dat waren de Blue Diamonds. Gerrit, ik blader door je boek en dan zie ik heel veel namen in staan. Allemaal namen van kampenaren die gesneuveld zijn of om het leven zijn gekomen. Maar, en je hebt ze allemaal uitvoerig beschreven met de hele familieverbanden erbij. Dat was ook ja. Ik kwam ook nog familie tegen. En welk verhaal is jou het meeste bijgebleven?
Nou, eigenlijk het verhaal van Thijs Bos. Thijs is verdwenen in Indonesië en ze hebben nooit weer wat van hem gehoord. Van de meeste mensen die om het leven kwamen in Indonesië, daar weten we iets van. Van hem.
Ja, want dat valt me wel op dat er heel veel beschreven is en dat je ook veel foto's hebt.
Ja. Ja.
Dat is een monnikenwerk geweest.
Ja,
ja, maar heel knap gedocumenteerd. Ik heb het gewoon doorgebracht. Ik wil het ook graag hebben.
Ja.
Maar ik bedoel, het verhaal wat je vertelt komt heel reëel, heel werkelijk over.
Ja.
Goed.
Dus, maar dat er zoveel kampenaren, dat zijn er in totaal 71 om het leven zijn gekomen.
Ja.
Dat komt omdat we hier Van Heutsgezinnen hadden.
Ja.
Waar wij nu zitten. En hier was het instructiebataljon.
Ja.
En daar kwam je met 16 jaar kwam je daar al op.
Ja,
tegenwoordig hebben we de dienstplicht niet meer, maar met 16 jaar kwam je op. En dan bleef je hier 2 jaar, werd je opgeleid. En er zijn hier in totaal, ik geloof, 24.000 in de tijd zijn er 24.000 militairen opgeleid. En na die 2 jaar kon je voor 10 jaar, moet je dan nagaan, tekenen om naar Indië te gaan.
Ja,
10
ja.
jaar. En als je dan geschikt was, dat waren trouwens allemaal jongens van de enigszins gegoede burgerij en die ook nog enigszins goed verstand hadden. Ja, moet je toch naar. Ja.
Zo werd het omschreven.
Zo werd het omschreven. En dan kon je ook naar de Koornmarkt. Want de Koornmarkt was, dat weten wij allemaal, daar was ook die kazerne. Daar werd je voor officier opgeleid. Dat was de hoofdcursus, heette dat.
Ja.
En daar werd je dus opgeleid. En daar zijn, ik meen, 70 generaals van die school afgekomen. En de voornaamste die wij dan kennen is hier meneer Van Heuts.
Ja.
He, dus, maar als ik dan denk, dat zijn er dus 71. En als ik terugdenk wat ik dus, dan kom ik terug op wat je net vroeg, Jo. Dan is het dus eigenlijk Thijs Bos die er voor mij uitspringt.
Ja,
omdat de familie nooit of te nimmer meer iets van hem gehoord heeft. Hij is echt in die chaotische tijd gewoon verdwenen.
Ja.
En de marine, hij was bij de marine. We voeren eerst op de Evertsen. De torpedobootjager was dat. En die torpedobootjager, hij voer eerst, hè, op dat moment niet, maar die werd dus geraakt door de Japanse vlierdekschepen. En toen hebben ze dat schip op het strand gezet. Op het strand van een eiland, Sebuku, dat ligt net onder Suriname. En toen zeiden ze, wij zijn er met z'n allen afgegaan en later gevangen genomen door de Japanners. Dat was 3 dagen later. En daar was Thijs niet bij. Dus die is op dat eiland achtergebleven. Maar wat was er aan de hand geweest? Thijs had op 28 februari Hij had familie in Surabaya. En daar, die familie, daar had hij geslapen. En op 1 maart was de Evertsen, die was weggevaren. En die was 1000 kilometer verder weggevaren. Nou, hij had nooit eerst kunnen slapen op 28 februari bij zijn familie en op 1 februari 1000 kilometer verder aan boord kunnen gaan. En toen waren er ook hier ook kampenaren die ook aan boord van die Evertsen geweest zijn. Die zeiden, hij was niet aan boord. Echt niet aan boord geweest. Die vader heeft steeds brieven geschreven, schitterende brieven om ja, schitterend, trieste brieven om te lezen. Zo mooi geformuleerd om de waarheid te achterhalen. En de marine bleef volhouden. Nee, hij was aan boord van het schip en is achtergebleven op het eiland. Hij heeft wel een klein monumentje, een kleine tegel als het ware gekregen in het, ergens in een ministerie van marine, denk ik, in Den Haag. Dus dat hij ook gesneuveld zou zijn. Hmm. Maar de ouders hebben het nooit helemaal geweten. En toen bleek dat er dus een familielid van hem bij mij in de straat woonde. En daar heb ik dus deze verhalen later van gehoord. Het was een hele bijzondere ervaring.
Daar hebben ze jaren mee gedragen.
En nog.
Dat familielid, dat geeft ook aan dat hij toen van boord is gegaan. Ja. En in Surabaya bij andere familie heeft
geslapen.
En dat is aangetoond.
Ja. En wat hij daar, wat je ook kunt zien, daar kun je het ook aan zien dat hij daar geweest is. Hij heeft daar een zegelring achtergelaten. Hij heeft zijn bijbeltje achtergelaten. Een hele mooie tekst erop. Ik denk dat hij ook wel in het boek staat. Die heeft hij daar achtergelaten. Dus dan denk je, wat heeft die jongen gevoeld? Heeft hij gedacht, ik kom niet terug of ik sneuvel? Of... Nee, maar de Japanners hebben vreselijk huisgehouden in die eerste tijd. Want ja. die hebben gewoon alle militairen die ze tegenkwamen onderweg afgeslacht. Ja. In die beginmaand, zullen we maar zeggen. Vanaf begin maart.
Ja, ja.
Dus we hebben daar bij Bandung honderden militairen. Als je je overgeeft, dan ben je laf. Die hebben ze daar gewoon allemaal onthoofd. Dus... Nou, daar kan hij bij geweest zijn, want... dat weet ik trouwens niet. Dat moet ik even herstellen. Want ze hebben hem blijkbaar ook nog gezien in Cilacap. En dat is een plaats helemaal in het zuiden van Java. En Surabaya ligt noordelijk, dus ligt aan de noordkust. En Cilacap, hij is misschien gevlucht, denken we. Misschien aan boord gekomen van een schip en... Die schepen die werden onderweg naar Australië, werden ze bijna allemaal de grond ingeboord. Ja, dus daar kan hij ook.
Maar het zou voor de hand gelegen kunnen hebben dat hij dus bewust niet aan boord van die meneveer?
Ik denk dat het misschien niet bewust was. Hij had zich wel moeten melden.
Ja, ja.
Maar dat schip is om de een of andere reden eerder misschien uitgevaren op die eerste maat. En toen heeft hij waarschijnlijk gedacht, ik ga naar het zuiden, weg. En dan proberen aan boord te komen van
een ander schip.
En dan naar Australië te vluchten.
Ja, ja. Ja, het is, en je zei al, de familie heeft er nog steeds last van.
Ja, die hebben er nog steeds last van. Ze hadden ook later van een of andere ceremonie hadden ze een dvd gekregen. En ik weet dat degene waar ik mee gesproken heb daar niet naar durfde te kijken.
Nee, nee.
Die durfde niet te kijken naar, wat gebeurde daar nou tijdens die ceremonie.
Maar het is wel ook weer ontkennen van een stukje waarheid. En niet helpen met waarheidsvinding.
Ja, ja, zich eraf maken. Hè? Ja. Nee, die man was aan boord.
Ja. Ja, en maar dat je niet af kunt sluiten, dat is ook heel erg.
Dat is heel erg.
Ja. Maar Gerrit, dat is toch ook eigenlijk... Wat je regelmatig ook weer gebeurt.
Ja, dat wou ik niet zeggen, joh.
Huh?
Ik wou het niet zeggen, maar dat is wat regelmatig.
Maar het is wat er nu gebeurt met die toeslagenaffaire, om maar zo wat te noemen. Dat is. Het is symptomatisch bijna, zou je zeggen. Hè?
Maar hadden wij net niet iets afgesproken, of was het geen afspraak dat we niet steeds over dat soort dingen...
Je komt er vanzelf op.
Aansluitend. Niet, maar van de week was er ook veel tv. Ik heb niet veel televisie gezien deze week. Maar dan zag je dus ook dat sinds het begin van dus de aardbevingen in Groningen... Dat heb ik mij nooit gerealiseerd. Kinderen van 2, 3, 4 jaar die dat meegemaakt hebben. Dat duurt nou zo ondertussen 10, 12 jaar. Die zijn dan nou 15, 16, 17 jaar. Woonden in een huis met gebreken. Ik zeg het maar heel vriendelijk. Angstige gebreken. In zo'n omgeving groei je dan op. Dus die kinderen, die weten eigenlijk alleen maar... Wat gebeurt hier nou toch?
Ja, ellende.
Nou, dat is toch... Dan denk je, de grote mensen zie je voor de televisie... die vertellen wat er gebeurt. Dat is heel erg. Mensen die gestrest, die er last van hebben. Maar die kinderen, die lopen er. Dan denk ik, hoe is het mogelijk? Dan ben je 4 jaar, dan ben je nou 19 jaar. Al die tijd heb je spanningen geleefd van iets...
Maar zo kunnen we ook over Oekraïne hebben, et cetera. Gerrit, even weer terug naar Indonesië. Ja, waarom ben je er eigenlijk mee begonnen? Je zei het straks al.
Aan het begin vertelde ik over die beide monumenten die ik gezien had. En we zijn dus heel vaak, dus heb ik ook al gezegd, in Indonesië geweest. En dan ontwikkelt zich dat. Dan zie je... Ik kwam in Marga, daar staan 1371 van die hele kleine tempeltjes. En dat noemen ze Meru's in het Balinees of het Bahasa. En een Meru is de heilige berg van de Hindoes. En dat is de hoogste berg ook. Het is de wereldberg, de centrale berg van de Hindoes in India. En daarom hebben ze die grafmonumentjes, die hebben ze de vorm gegeven van een meru. 1371 staande daar. En daar is ook de Balinese held begraven, dat was Rai. Als je naar Bali vliegt, land je op het vliegveld Igusti Ngurah Rai. Dat is naar hem vernoemd. En als je bankbiljetten hebt van 50.000 rupia, dan staat ook zijn afbeelding erop. Dus die is daar ook begraven. En ik bracht twee monumenten met elkaar in aanraking wat dat betreft. Het was het eerste monument wat ik zag. En dat staat ook voor op het boek.
Ja.
Daar zie je dus een aantal strijders met speren. En een vrouw die met sieraden gooit. En dat was naar aanleiding van de Puputan 1906... En ik kan daar lang over doorpraten, maar het kwam erop neer dat ze daar een collectieve zelfmoord hebben gepleegd. Omdat de Nederlanders, dat was ook weer van Heuts, die was daar gouverneur-generaal in die tijd. En omdat de Nederlanders die wilden dezelfde bestuurscultuur als op de andere eilanden. En Bali had 8 koninkrijkjes. En er woonden op dat moment maar 100 Europeanen. Maar 1,5 miljoen Balinezen. En die luisterden braaf naar die Nederlanders. En waarom? Omdat die speelden die 8 koninkrijkjes allemaal tegen elkaar uit. En dat gebeurde dus jaar in jaar uit. En dat ging goed. Maar toch vond Van Heuts, nee, het moest net als overal. Dus dat heeft hij geprobeerd en heeft hij een aanleiding gevonden. Er was een Chinese schoener, was op het strand terechtgekomen. Die was aangespoeld en die was geplunderd. En dat kenden wij hier natuurlijk, te Schelling, dat weet je wel, Lenny. Dat is het Jutrecht. Dat was altijd een gift van de goden, zeiden ze daar.
Ja, ja.
Maar goed, dat vond hij de aanleiding, moest betaald worden. En dat deden ze niet. En ze konden zeggen wat ze wilden. Ze gingen in de tempel een eed zweren. Van we hebben dat niet gedaan. Die vorst had dat niet gedaan. Maar hij stuurde toch een zekere Rost van
Tullingen.
Stuurde die daar naartoe met 2400 soldaten. En daar gingen de machinegeweren aan. En werd het paleis gebombardeerd. En toen kwamen uit dat paleis kwam een hele statige stoet. De vorst voorop met de priester naast hem. Een kris, een dolk, zullen we maar zeggen, een Indonesische dolk in de hand. Met zijn vrouw, met de kinderen, met de hovelingen, met zijn lijfwachten. Kwamen naar buiten en toen het schot viel, hebben ze ook de vorst doodgestoken. Hè, dus die pleegde ook zelfmoord. En de anderen die werden vermoord, want ze hadden een enkele kans. Maar dan zie je dus dat die vrouwen die laten hun minachting tonen, of die tonen hun minachting, dan gooien ze met de sieraden naar die soldaten, want daarvoor komen jullie natuurlijk.
Ja, plunderen.
En dat is dus de Poeputan van 1906. Maar dat van die 1371 met die tempeltjes, dat is ook naar aanleiding van een Poeputan in Marga. Daar heeft Rai, waar ik het net over had, die heeft zich met 95 anderen doodgevochten tegen de Nederlanders daar.
Ja. Dat heeft jou zo gegrepen.
Dat ik dacht van, ik ga het allemaal uitzoeken.
Nog ga je het helemaal uitzoeken. Ja. En ook in Nederland heb je heel veel uitgezocht. Ja. Nou.
En ik heb daar de zoon van Rai ontmoet. Hè?
Ja.
Dat ging ook op een, dat heb ik wel beschreven, maar dat ging ook op een wat vreemde manier. Maar het was wel mooi. Hij kon geen woord Maleis. Ik kon geen woord Maleis. En hij geen woord Engels, zeg maar. En dan sta je daar een beetje. Hè, en ik overhandelde hem een kaart. Van een stafkaart. Die had ik hier in Nederland gevonden. En dan moest ik hem dus uitleggen wat dat was. Nou, er zat een kleuterschool naast. En daar haalden ze de juffrouw voor de klas weg. En die ging het vertalen.
Oh, ja.
Dus, goed. En toen ben ik het jaar daarop nog weer geweest. Ze hebben me in contact gebracht met met de oudste veteraan van Bali. Dat was meneer Pak Saputera. Heel klein mannetje. En ze hebben daar foto's gemaakt. En daar heb ik me later aardig voor geschaamd. Want,
je steekt er ver bovenuit.
Ik stak er een heel eind bovenuit. Maar ik had een korte broek aan.
Ik zag het.
Ja, en dat kwam omdat ik had maar één lange broek bij me. En die was kleddenat van de regen. Dus ik had een korte broek aan gedaan. Maar zie je al die mensen netjes in uniform. En dan sta ik daar met een paar spillepeuties. sta ik ertussen.
Nou.
Maar je hebt ook geschiedenis gestudeerd. Daar ben je eigenlijk mee begonnen. Dus die interesse en dat geduld, daar komt daar weer in terug. Ja. Dan kun je zien waar je wil. Want het is toch een monnikenwerk.
Ja.
Als ik dat zo iedere keer zie.
Ja.
Maar compliment.
Ja, dankjewel.
Maar we zijn nog niet bij het einde. Ja, want André gaat eerst even weer muziek draaien.
Zin. Hoe moet dit nu verder met het land dat ik bemin? Dag baboe, dag jongens, het gaat jullie goed. Land van mijn droom, ik ga omdat ik moet. Van Indië, vaak ongewild, verzet blijft van binnen, de tijd maakt ons mild, maar altijd zal blijven het beeld van die tijd, het houdt je gevangen, je raakt het niet kwijt. Tanjung Priok, Batavia, Singapore, Straat van Malakka, Belawan, Medan, Sabang, Colombo, Ceylon, Rode Zee, Suezkanaal, Port Said, Genua of Marseille, Gibraltar, Golf van Biscayen, Southampton, het Kanaal, Noordzeekanaal, Sluizen van IJmuiden, Amsterdam, of Nieuwe Waterweg, loods aan boord, Rotterdam. Nee, ze zijn er niet meer, ze zijn er niet meer, de zeeën. brachten ons naar Holland en we keerden niet weer.
Ja, luisteraars, ik zit met een mooie boek in mijn hand en u wilt natuurlijk graag weten waar het te krijgen is of waar het te kopen is. Dan moet u in ieder geval naar in Kampen, naar Bosse Boeken. Daar is het te koop. En het is uitgegeven door de uitgeverij Pes Melba in Amsterdam. Dus als u het wilt opzoeken via internet, dan lukt het zeker. Het is een heel mooi, zeer goed gedocumenteerd boekwerk. Dus dat wil ik alvast zeggen, want we zijn bijna aan het einde van het programma. Deel. Ja. Jij wilde nog een verhaal proberen te vertellen?
Kan een paar minuten.
Ja, probeer maar.
Ja. Nou, misschien kan ik dan nog het beste vertellen over mensen die in Indonesië geboren zijn en later hier naar Nederland moesten vluchten.
Ja.
En ze vertellen mij heel vaak dat ze er helemaal geen last van hebben. En in het begin was het heel beroerd, want ze werden hier niet al te fijn ontvangen.
Nee.
De militairen werden uit hun beroep gezet.
Ook nog,
ze werden ontslagen en kwamen in kampen terecht. Niet in ons kampen, maar in de kampen. En dat was natuurlijk heel erg. Maar zij vertellen me dan heel vaak, nou, nu hebben we er geen last meer van. Maar als je dan doorvraagt en als je dus ze aan het woord laat, dan is er op een gegeven moment is het zo dat ze zeggen, ja, ik denk er niet veel aan, maar ik droom er soms over. En dan sta ik op midden in de nacht en dan bonk ik op de muren.
O ja?
En een ander vertelde me, die was dus op een gegeven moment was hij vastgezet omdat hij gevlucht was. En was hij in een hondenhok gestopt. En daar kwam geen licht binnen. Door een heel klein, miserig gaatje kwam een lichtstraaltje. En als hij dan op een gegeven moment daaruit vrijgelaten wordt, hier in Nederland is, dan wordt hij 's nachts wakker en dan kan hij niet tegen het donker. En dan gaat hij op zijn balkon zitten en dan wacht hij tot het licht is.
Ja, ja.
En dan zeggen, ik heb daar geen last van.
Ja, ja, ja. Ja. Dus dat heb je dus heel vaak meegemaakt.
Indrukwekkende verhalen van die mensen.
Ja, ja.
Ja.
Dus je bent er jaren mee bezig geweest, Gerrit. Het heeft jou veel gedaan, dat kun je merken. En je weet er gelukkig ook heel veel van. En je hebt het gelukkig ook in boeken opgeschreven.
Ja.
Dus de mensen kunnen je boeken bestellen en kopen. En ik hoop dat er veel mensen het lezen.
Je hebt goede reclame voor me gemaakt.
Bedankt. Je hebt je verhaal heel goed verteld.
Ja.
En we zijn je zeer dankbaar dat je hier naartoe wilde komen. Fijn dat je weer was, Gerrit. Ja. En ga je nog verder zoeken?
Nou, zal ik eens eerst gaan uitrusten?
Ja, ja, ja.
Dat lijkt me het beste.
Nou ja, ga je voetballen?
Nou, daar zijn we 2-3 jaar geleden mee opgehouden.
Oh, ben echt mee opgehouden?
Ja, zijn we echt opgehouden.
Nou.
Maar toen waren we 75.
Ja, 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 ja. Dus mensen kunnen nou nadenken. We hebben nog 1 minuut, zegt André. Dus Gerrit, bedankt. En tot een volgende keer, zullen we maar zeggen.
Ja, dat zal ik graag doen.
En doe je vrouw toch?
Jullie ook, Reino, bedankt. En jij ook bedankt.
Oké, tot ziens.
En tot ziens, Jo.
En we gaan over tot straks over tot de kolom. De persoon die JLTK zit al naast me.